ter inleiding neem ik u vanavond mee naar het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Johannes, hoofdstuk 1, waar wij van doen hebben met een vliegende start van dit Bijbelboek. Met in enkele verzen een samenvatting van wat vooraf ging in de voorgaande ongeveer 1000 bladzijden. Namelijk, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in de beginnen bij God. En alle dingen, dat wil zeggen het heelal, is door dat woord gemaakt. Dan wel geschapen, dan wel geformeerd. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Kortom, hier wordt teruggewezen naar Genesis hoofdstuk 1. Ik mag aannemen dat u dat begrijpt. Tenminste, dat neem ik nu maar aan, dat u dat begrijpt. En in dat woord van God is dus het leven. Dat wil zeggen, heel die schepping is daaruit ontstaan. Ik heb van de week nog enige bladzijden gelezen, waarin betoogd werd dat iets nou eenmaal niet uit niets kan ontstaan. En dat je dat wel kunt aannemen en jezelf wel kunt wijsmaken, maar dat dat volstrekt onzin is, om een heleboel verschillende redenen trouwens. Die werden ook nog genoemd. Het is mij veel te ingewikkeld, dat soort gedoe. Maar goed, dat is nou weer iets dat niet is, kan niet iets voortbrengen. Als het niet bestaat, kan het niet wat voortbrengen. Maar ja, dat gelooft tegenwoordig iedereen, hè, dat weet u. Het maakt deel uit van het onderwijs en zo. Dat zijn die axioma's die men heeft uitgevonden. Maar het is natuurlijk volstrekte flauwekul als je er maar even over nadenkt. Dat was ongeveer de strekking van de woorden van Bertex. Het is volstrekte onzin als je daar ook maar even je gedachten over laat gaan. Er was niets en dat bracht toen wat voort. En hij zegt, en het is mij nog nooit overkomen dat er niks op mijn tafel lag en toen lag er ineens een steentje op. Als dat vroeger kon gebeuren, moet het nu toch ook kunnen gebeuren. Als er niks is, dat brengt ook niks voort. En als u daarnaar zoekt, waar komen die dingen vandaan? Hoe is dat zo ontstaan? Is dat een zeer voor de hand liggende, maar niettemin tamelijk kinderlijke vraag overigens. En niks lelijks over kinderen deze week. En het antwoord wat de Bijbel geeft is voor de hand liggend. God heeft dat gemaakt. En als u vraagt, en hoe doet hij dat dan? En dan is het antwoord, waarmee hij en waardoor hij het doet, maakt weinig uit, maar het heet zijn woord. En dat zeg ik met opzet zo. Omdat dat eigenlijk de definitie is van het begrip woord. Woord is waarin iemand, of van mijn part iets. Maar ja, woord is waarin iemand zich openbaart. En hoe je dat woord dan vertalen moet, interpreteren moet, dat is een kwestie van de taalkundigen. Dat kan heel interessant zijn, maar het heeft met de definitie van het begrip eigenlijk al niks meer van doen. Het gaat erom dat ook een mens zich uitdrukt in zijn woord. En dat die woorden daarna weer consequenties hebben, dat is zo. Jacobus schrijft daarover, ik meen in Jacobus 3, als ik me goed herinner. Die zegt, een mens wordt geleid door zijn eigen woord, door zijn eigen tong. Wat de mens doet is in de eerste plaats spreken. Dat moet hij ook zo snel mogelijk leren dan. En daarna kan hij zichzelf, zijn wezen, kan hij zichzelf uitdrukken. Later leren we dat ook met de handen te doen. Onszelf uitdrukken. Al of niet met geweld, dan wel met behulp van wapenen, dan wel gereedschap. Maar waar het maar om gaat is dat woord is de uitdrukking van iemands wezen. Dus de echte betekenis van de term. Al het andere is toepassing. En God is woord, want God per definitie drukt zich uit. Dat is wat hier staat. In deze eerste, ik zeg het met wat geweld. En ook enigszins geïrriteerd. Ik kan er nooit aan ontkomen. Omdat ik persoonlijk van mening ben dat men deze verse, deze eerste verse van het Johannesevangelie, misbruikt heeft voor andere doeleinden. En liever zeg ik daar niks over, maar dan begint hij onder elkaar toch te vragen, wat bedoelt hij daarmee en wat gaat het dan? Dat wil ik u wel zeggen. Men heeft ervan gemaakt, in de begin was het woord en dat woord was bij God, want dat woord is dan Christus. En dat kan je makkelijk bewijzen, omdat God zich uitdrukt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar de vraag is of dat hier staat. En mijn antwoord daarop is, nee, dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat God per definitie woord is. En dat God dus per definitie, dat is wat God doet, hij drukt zich uit. Hij maakt zich bekend. Hij expandeert. Hij maakt een uitspansel, heet het dan ook. Hij drukt zich naar buiten uit. Hij maakt zich bekend. Dat is wat God doet. En de irritatie die u misschien in mijn woorden hoort, maar die zult u wel vaker horen, komt omdat men al dit soort fundamentele Bijbelse zaken altijd maar weer wegredeneert. Hè? Men zegt, God, ja, dat weten we eigenlijk niet. Oh, God, daar weten we niks van. God heeft wel, nee, weten we niks van. Waarom doet de Bijbel dit, gooit hem weg? Of men vertaalt hem weer een keer opnieuw en zegt, nee, van God weten we niks. Nee, van God weten we niks. En we laten die Bijbel voor wat het is. Zeggen die best verkochte boek in heel de wereld. Daar gaat het kennelijk om de omzet. Hè? Denk ik dan wel eens, als ik zwaar getafeld heb. Maar toen maar. Maar het ook het minst bekende boek. Het is het meest bestudeerde boek, zegt men. Nee, het is het meest weggeredeneerde boek wat er is. Het is het meest verbasterde boek. En alles essentieel wat erin staat, wordt weggeredeneerd. En daar is men druk mee bezig. Nog steeds. En toch is het komisch. Nou, ironisch. Men komt toch niet van die Bijbel af. Al gelooft men er geen letter van. Men bestudeert hem nog steeds. En men discussieert erover. Eigenaardig genoeg. Ik denk wel, gooi die Bijbel dan weg. Als je er niks mee hebt en er niks van gelooft en alles moet wegredeneren. Maar dat doen ze niet. Ze komen er niet vanaf van dat woord van God. En mede daardoor houdt het stand in eeuwigheid. En soms moet je inderdaad, wat staat er dan, the dust from your Bible of zoiets. Zo zijn die liederen ook alweer. Hè? Die Amerikaanse liederen, die gaan dan over een stoffige Bijbel. Die moet je eerst afstoffen. En dat is mijn werk eigenlijk. Al jaren. De Bijbel afstoffen. Wat staat er nou eigenlijk? Er staat in de beginnen was het woord. Zie je, in de beginnen ben je gewoon in Genesis 1, want het begint zo. In de beginnen God, staat daar, hè? In de Hebreeuwse volgorde van de termen. In de beginnen God. En hier staat in de beginnen was het woord. Nou ja, het woord is bij God. Het woord was God. God is namelijk dat woord. En voor zover woord wat anders is dan God, is het toch zo dat dat woord als het ware aan hem kleeft. Als je het over God hebt, heb je het over degene die gesproken heeft en spreekt. En daarna is de vraag echt niet of er wel een God bestaat. Dat is het naïeve stadium, daar wil ik het niet eens over hebben. Dat is me te laag gegrepen. De kwestie of God wel bestaat. Waar het over gaat is over wat hij gezegd heeft. En of hij wel gesproken heeft, dat vind ik ook geen punt. Als hij bestaat, heeft hij gesproken. Daar hoef je ook maar heel kort over na te denken. Zij de schepper is van hemel en aarde, is het volstrekt ondenkbaar, tenminste ik kan het niet denken, is het ondenkbaar dat hij zich niet even heeft bekendgemaakt alsnog aan zijn schepping. Waarvan de mens altijd vraagt, waar ben ik hier en hoe is het zo gekomen? En waar moet het naartoe? En dan te denken dat God daar niet op reageert, dat is ondenkbaar. God heeft bekendgemaakt wie hij is, dat hij deze wereld gemaakt heeft, waarom hij dat gedaan heeft en wat zijn plan daarmee is. In de veronderstelling uiteraard meteen dat wij dat dan ook nog kunnen begrijpen, vanzelfsprekend. En dat is wat hij gedaan heeft. Dat er dingen zijn die wij ons niet kunnen voorstellen. Dat is zo, maar dan hebben ze wel namen en worden ze ons beschreven. En dat is dan voldoende. Daar kunnen we ook mee wegkomen. God heeft gesproken. Het was in de tijd Sir Robert Anderson, die ik ook heel hoog acht. Ook een jaar of 100 geleden, net als Bertex. Die zei, het wonder is niet dat God gesproken heeft. Het wonder is dat hij in onze dagen zwijgt. Maar toen kreeg hij ook weer de hele christelijke wereld over zich heen. Ja, was ook weer niet goed. Maar het boek is nog wel verkrijgbaar. The Silence of God. Zoek het maar eens op. Dat moet je kunnen vinden op internet, denk ik. The Silence of God. Het bijzondere is dat God in onze dagen het zwijgen toe doet. En voor zover hij spreekt, doet hij dat op andere wijze dan voorheen. Maar hij heeft zich voorheen wel degelijk geopenbaard. En daar gaat het maar om. En heeft ons dat geschreven, gedrukte woord nagelaten. Dat geen op zich een historisch wonder is, hoor. Dat wij zo'n Bijbel hebben. Maar goed, daar zullen we het dan ook verder maar niet over hebben. Maar God is degene die spreekt. En dat spreken van God betrekking heeft op wat wij kennen als zijn zoon, de Messias, de Heer Jezus Christus, dat is inderdaad waar. Maar dat is niet wat dit vers zegt. Wat het vers zegt is dat God van de beginnen gesproken heeft. Hij heeft door zijn woord en dus door zijn eigen levensadem. Want dat is toch, zijn toch de begrippen die met deze termen worden opgeroepen. Heeft hij die schepping tot stand gebracht. En daarna heeft hij ook met diezelfde adem tot de mens gesproken. En wat de mens individueel betreft, er staat inderdaad, God blies in hem de, wat er maar staat, adem. Neshima, de adem der levens eigenlijk. Het is nog slecht vertaald ook. De adem der levens, meervoud. Dat wil zeggen, daar vind je toch uitgebeeld wat ik nu net zeg. Het is zijn eigen adem waarmee hij deze wereld tot stand heeft gebracht. Inclusief de mens uiteraard. Inclusief ons. En dus is het niet de vraag of God gesproken heeft. De vraag is dus of we iets van dat woord van God dan terug kunnen vinden. Die is makkelijk zat. Die is het enige boek in heel de wereld dat claimt van A tot Z woord van God te zijn. Meer keuze heb je niet. Dus dat is makkelijk genoeg. Komt vanzelf bij de Bijbel terecht. Alle dingen, vers 3, zijn door het woord van God gemaakt. Door zijn eigen levensadem. En daarbuitenom is geen ding gemaakt of geworden dat gemaakt is. En in dat woord was dus, hoe zeg ik het alweer, dus. Want dat is de logica, dat woord dus gebruikt Johannes echt niet, nooit. Dus je moet het zelf invullen. Je moet die begrijpen hoe die zinnen, die losse, kale, droge zinnen van Johannes aan elkaar zitten. En dat is wel degelijk een logische, dat betekent dat het met het woord te maken heeft trouwens, met logos, dat het een logische uiteenzetting is. Je moet eraan wennen bij het lezen van Johannes. Maar alle dingen zijn dus door dat woord gemaakt. En in dat woord was dus herleven. Dat gaat over die schepping die God tot stand bracht en waaraan God het leven gaf. En daarna, en het was ook het licht der mensen. En dat slaat op dat God nadat hij die mens gemaakt had, ook tot die mens gesproken heeft. Want wat is licht ook alweer? Ja, ik wil het graag even horen, toch even kijken. Al wat openbaar maakt, volgens Efeze 5. Al wat, ik weet vers weet ik niet, Efeze 5. Al wat openbaar maakt is licht. En woord maakt nou eenmaal openbaar. Toch? Woord maakt bekend, al wat openbaar maakt is licht. Woord is licht. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. En wat het maar was. Kortom, uit dat woord zijn wij gemaakt, is die wereld, zijn wij gemaakt. En datzelfde woord spreekt tot ons, tenminste zo was het van de beginnen. God heeft zich aan die schepping die hij door zijn woord gemaakt had, ook bekend gemaakt. Want al wat God doet, doet hij door zijn woord. Want God per definitie volgens Johannes is woord. Nou ja, het is een metafoor, maar doe maar weer. God is woord. God spreekt. God maakt zich bekend. Ja. En als je dus zegt, wij weten van God niks, of zo, dan wil je gewoon zeggen dat je de hele Bijbel aan de kant legt. Of die niet gelooft, niet accepteert. En dan draai je dus de dingen om. Aangezien wij van God niks kunnen en niks willen weten, willen wij ook niks weten van de Bijbel. Dat is het dan eigenlijk. En dan haalt meteen alle discussie op. En dan hoef ik daar ook niet meer verder over te hebben. Dus of het een of het ander. Maar God heeft gesproken vanaf het begin. Nee, niet maar vanaf Mozes. Ik had moeten zeggen voor de modernisten. Nou ja, modernisten. Had ik moeten zeggen niet maar vanaf Ezra. Hè? Nee, ik wil u dat wel vertellen, maar dan moet u dat niet meteen verder vertellen. Maar ik wil u dat wel, want ik weet niet of u dat weet, maar dan begrijpt u van welke achtergrond ik praat. De tegenwoordig gangbare opvattingen in, laten we zeggen, PKN en zo, weet je wel, gewoon moderne, eigentijdse Nederlands christendom, is dat de Bijbel op zijn vroegste, de oudste boeken van de Bijbel op zijn vroegste geschreven zijn in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat waren dus de dagen toen heel de Oud-Testamentische geschiedenis eigenlijk al achter de rug waren. Dan komt het op weer. Heb je dat? Nee, dat is na 600 voor Christus. En toen hebben ze Genesis geschreven. Nou, geschreven. Toen hebben ze hier en daar een krantenknipsel of zo, een bron heet zoiets. Een stukje tekst gevonden, hier links en rechts en daar nog een. En uit drie teksten, later hebben ze er nog meer bij bedacht, maar uit drie teksten. De een heet P, de ander heet F en de ander heet J. Dat is officieel wat ik nu zeg. Ja, daaruit hebben ze dan, die hebben ze in elkaar geschoven. Ik geloof dat ze de zinnen losgeknipt hebben en toen al die zinnen in een willekeurige volgorde weer aan elkaar geplakt hebben. Dus nou zeggen ze deze zin of dit vers in Genesis 1, dat is van bron J en het andere vers is van bron E en het andere is van, en wat het maar was. Dat heet bronnensplitsing. Maar goed, en voegen ze dan weer samen. En dat is gebeurd in de Babylonische ballingschap, want je herkent in het scheppingsverhaal, in het eerste, dan wel het tweede, dan wel het derde, want ze kennen er dan toch weer zoveel. Daar herken je dus bepaalde oude Babylonische tradities in enzovoorts. En daar is het dan van overgenomen. Want dat de Bijbel wel eens origineel kan zijn. En dat de Babyloniërs misschien hier en daar wat uit de Bijbel hebben overgenomen. Ja, dat gelooft niemand meer. Echt niet. Dat hoorde ik nou laatst. Nou, dat duurt een uur voor het bovenkomt. Laat ik het dan maar niet vertellen. Er kwam zelfs in het journaal op televisie dat ze ergens een stuk tekst ontdekt hadden. Het was dan weer ouder dan de Bijbel. En daar werd veel positiever. Er kwam ook een stuk scheppingsverhaal en er werd veel positiever over Eva gesproken. Eva. Wat hoorde ik nou van de week? Ik hoorde van de week dat tot Eva gezegd was, je mag niet van die appel eten, ook niet als de slang begint te praten, zegt dat je dat moet doen, want dan moet je kleren aan. En toen zei Eva, hoi, 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 lekker winkelen, lekker shoppen. Nou ja, dat is een nieuwe variant. Die komt binnenkort ook in de Bijbelcommentaar te staan, denk ik. Maar het is allemaal zulke onzin. Genesis is geschreven in de dagen waar Genesis over schrijft. En degenen die het geschreven hebben, die er aan bijgedragen hebben, netjes ondertekend. En dat is een niet nieuw lichterij, dat is al heel lang bekend, maar men wil het gewoon niet. Want dat betekent dat, althans de eerste hoofdstukken van Genesis, inmiddels al 6000 jaar hebben overleefd. Maar dat is gewoon, dat is ook betrekkelijk eenvoudig aan te tonen. Maar men wil die dingen niet. Hè. God heeft van de beginnen gesproken. Dat Oude Testament is niet maar, 600 jaar, niet maar van 600 jaar voor Christus. Het is van dik 4000 jaar voor Christus. God heeft gesproken, de eeuwen door. En de mens heeft nooit naar willen luisteren, staat hier vervolgens. Want hoewel dat woord van God het licht was der mensen, in hetzelfde was het leven, vers 4, en het leven was tegelijkertijd ook het licht der mensen. Het levenbrengende woord van God, maar ook het onderwijzende, het lichtbrengende woord van God. Maar het licht schijnt in de duisternis, in een per definitie dus duistere wereld, een onwetende wereld. Maar de duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Waarom ze de G ondersteboven afdrukken als een B, weet ik niet, maar het moet gewoon zijn grijpen. Niet begrepen, gegrepen. En begrijpen is trouwens ook gewoon grijpen. Alleen niet met je handjes, maar met je, laten we zeggen, met je verstand. He? Maar nou lijkt het net alsof God wel tot de mens gesproken heeft, maar de mens die kon het niet begrijpen. Het was te hoog voor ze. He? Nee, dat is het punt niet. Ze wilden het gewoon niet aanpakken. En dat kun je in de loop van de geschiedenis dus ook terugvinden. Nee, in de eerste hoofdstukken van Genesis dan. Heeft God dit wel gezegd? Ja, God heeft er wat anders mee bedoeld. Het moest meteen geïnterpreteerd worden, dacht de slang. En die slang denkt dat nu nog. En hij doet dat nu nog. En aangezien de mens het woord van God niet wil, de waarheid niet wil, maar liever de leugen, is hij daar zeer van geporteerd. Dat lijkt hem wel wat, ja. En wij, u weet, wij worden geacht de Bijbel letterlijk te nemen, wat lang niet altijd het geval is, maar die naam hebben wij dan. Hè. We nemen de Bijbel letterlijk enzovoort. En daarmee zijn we volstrekt imbeciel, dat weet u toch. Hè? We worden voor imbeciel uitgemaakt. Nou, ik vind iemand imbeciel, die denkt er is eerst niks en daarna ontploft dat en dan ontstaat die wereld uit. Waar dan vervolgens al die natuurfilms over gaan, zal ik maar zeggen. Over hoe mooi dat in elkaar steekt. En dat we nou weten waarom dat allemaal zo is. En wat de functie is van de kleinste details in het leven van de een of andere bosbier of zo. Waar het maar is. Ja, dat soort dingen allemaal. En dan zit ik eruit te kijken en denk ik, ja, dat is dan allemaal zelf ontstaan. En soms zeggen ze dat, hè. Functie in de evolutie enzovoort. Dat geloven die lui echt. En dan lig ik soms onder de tafel van het lachen, bijna letterlijk, is echt waar, vanwege die onzin die ik dan weer hoor. Dat ministerie, ik vind het zo volstrekt een belachelijke flauwekul allemaal, sorry. Wat een gedoe. Nou ja, maar de mens wil die waarheid niet, want als er een God is die gesproken heeft, dan betekent het tegelijkertijd dat je aan hem niet kunt ontkomen. En dat wat je ook met je leven wil, er is iemand ouder en hoger dan jij en die zal daar zijn oordeel over geven. En die heeft daar ook een oordeel, op zijn minste mening, maar ook een oordeel over. En dat wil men niet, want de mens is hoogmoedig. En langs een weg van de honderden, misschien duizenden jaren, heeft de mens het zo ver geschopt dat hij nu officieel binnen het christendom zichzelf tot God kan verklaren. Vroeger, als je dacht dat je God was, ging je meteen het gesticht in. Als het mee zat dan nog, hoor. Maar vooruit dan, hè. En tegenwoordig, dat is tegenwoordig het moderne christendom. De mens moet gediend worden. En men gaat op zoek naar God en raad is waar men hem zoekt. Op de enige plaats waar je hem echt, maar dan ook echt niet kunt vinden. In de mens. Dan moet men in zichzelf zoeken. Nou, dit is wat ze overal geloven. En dan kijk ik toevallig een keer een of andere kerkdienst of een lezing of een discussie met een of andere theoloog of zo. Nee, ook op de evangelische omroep. Juist op de evangelische omroep. Natuurlijk. Want wij zijn evangelisch niet meer. Maar het gaat altijd daarover. In jezelf moet je dat vinden. En als je zegt dat je in God gelooft, is dat mooi voor jou. Want ze denken dat je God gevonden hebt in jezelf. En dat je daardoor vrede hebt met jezelf. En zo een beetje leuk door het leven komt. In werkelijkheid geloven ze echt niet in God, hoor. Niet in het minst. En het wordt een soort emotionele kwestie. Het gaat over de gevoelens en over beleving en dat soort dingen allemaal. En naar die maatstaven meten ze ons. En dan vinden ze ons arrogant en hard en wat het maar was allemaal. En als je het nou hebt over arrogantie vind ik dat je een Bijbel hebt en zegt dat je die bestudeerd hebt. En je hebt diploma's ook, zal ik maar zeggen. Ik ben gebrevet theoloog. En dat je dan zegt, ja, wij weten niet, we zoeken nog en we moeten nog, weet ik veel. En dan komen ze met verhalen, met grote stelligheid enzovoort, zonder de minste grond daarvoor. Nou, dat noem ik arrogant. Zie je? Maar wat God van ons verwacht is nederigheid, namelijk dat we ons onderwerpen aan wat hij heeft geopenbaard. En hij zegt, ik heb het allemaal gemaakt. En dan geeft het ons zwart op wit mee. In zijn boek, waarvan wij dan weer vinden dat hij het niet goed genoeg in elkaar gestoken heeft. Dat er een andere literaire vorm had moeten hebben. Dat er bovendien netjes verdeeld moest worden in artikelen, sub A en sub B, wat er was allemaal. Systematisch vooral vinden wij dan. Hè? Dat is makkelijker ook om te bestuderen. En bovendien om te beoordelen of iemand zijn vak geleerd heeft. Want dan kan je de computer dan laten beoordelen of de goede antwoorden gegeven worden op de juiste artikelen. En wat het maar was allemaal. God doet het niet. De klassieken deden het trouwens ook niet. God heeft ons gewoon deze verzameling werken gegeven en zegt, bestudeer het maar. Onderzoek die schriften maar. Want deze zijn het die van mij getuigen. Meer dan je ooit had kunnen denken, getuigen die schriften van Christus. In ieder geval meer van Christus dan over ons. En of het ons een goed gevoel geeft, of het ons een goede beleving en ervaring geeft in het dagelijks leven. Ja, dat is niet van afhankelijk van wat hierin staat. En van wat de waarheid is. Dat is afhankelijk van of wij bereid zijn ons aan die waarheid te onderwerpen. Dan geeft het ons een goed gevoel. Dan hebben wij vrede met God. Dan hebben wij vrede met onszelf. Ondanks onze tekortkomingen, ondanks ons gebrek aan beleving misschien. Ik wil er best een vraagteken bij zetten. Maar uiteindelijk, nee, daar vinden wij rust en vrede in. Of het een hart is? Nou, ik denk het niet. Ik vind het leven hard, ik vind de wereld hard. Ik vind al die onzin om me heen, vind ik hard. We leven in een wereld die volkomen gek is. Volkomen over zijn toeren gedaan. Ik meen het voor de volle 100%. Als u het arrogant vindt. Dan denk ik, nou ja, dan vindt u het maar arrogant. Maar wij leven uit het woord van God en het wat God geopenbaard heeft. En God beklaagt zich, ook via deze woorden, en zegt, ik heb nota bene, ik weet niet of je Latijn sprak, maar vooruit, ik heb nota bene deze wereld gemaakt. Ik heb met 4000, want daar gaat het over, ik heb 4000 jaar lang tot die mens gesproken, op allerlei manieren. Op veel malen, op velerlei wijze, dat is Hebreeën 1 vers 1, en ze hebben niet willen luisteren. Dat is ook de reden waarom de Heer daarmee gestopt is. Het heeft toch geen zin meer. Wat gezegd moest worden is gezegd, is wat ook wit. Alles achtergelaten, hier heb je het. Ik ben er ook langzamerhand van overtuigd geraakt. Dat als de geroepen koning zijn 10 dienstknechten roept en zegt, hier hebben jullie elk een pond, dat het moeilijk wat anders kan zijn dan gewoon dit woord. Voor iedereen hetzelfde. Doet handeling totdat ik kom. En als wij als gelovigen, als leden van die gemeente waarvan we deel uitmaken, dan al een verantwoordelijkheid hebben, collectief bedoel ik nu, dan is het toch heus, want dat staat er gewoon in, om dat woord te bewaren. Te handhaven. Voor onszelf, in onze eigen levens en naar buiten toe. And that's it. Dat is wat hij ons toevertrouwt. En voor het spreken van God betreft, in de rechtstreekse zin, via rechtstreeks profeten enzovoorts. Daarvan zegt de Bijbel dat de Heer dat in de toekomst weer zal doen. Maar het heet dan toch, dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn. Psalm 2. en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. Dat is wanneer hij zal spreken alsnog, dat wil zeggen actief zal worden, want dat is wat het betekent, in deze wereld, maar dat zal zijn om een oordeel te brengen over de wereld, de volkeren, de mensheid als zodanig. En we hebben het niet over die jongste dag nu nog. We hebben het altijd nog over de wederkomst van Christus, om alsnog zijn koninkrijk op aarde te openbaren en de stoel zijns koninkrijks vast te maken alsnog in Jeruzalem. Voor een aanzienlijke periode van meer dan 1000 jaar. Nee, dat is ook allemaal weggeredeneerd hoor. In de loop der tijd, nog steeds. En de onkunde met betrekking tot dat onderwerp, de wederkomst van Christus, komt alleen maar voort uit dat men dat hele onderwerp gewoon weggelaten heeft. Uit de Bijbel gehaald, nou niet uit de Bijbel gehaald heeft, maar laten we dan zeggen uit de catechismus, vooruit. En uit alle geloofsbelijdenissen. Waar dan men, nee, dat meen ik, dat is echt waar. Daar hou je alleen over weliswaar een wederkomst van Christus, die soms genoemd wordt. Maar men bedoelt dan de jongste dag. Maar het gaat dan heus niet over de openbaring van zijn koninkrijk op aarde, ten einde de volkeren onder zijn troon te verzamelen en Israël te verzamelen en terug te brengen naar het land en wat het maar was allemaal. Echt niet, dat gelooft men niet. En de troon van David, daar heeft men van bedacht dat die in de hemel staat. Waarin Jeruzalem, nee, dat is dan het hemels Jeruzalem. Dat heeft men bedacht. Waarom heeft men dat bedacht? Om af te zijn van het idee dat diezelfde Jezus, die door deze wereld verworpen werd, eenmaal alsnog letterlijk zijn opwachting zal maken hier op aarde en in het bijzonder in Jeruzalem. Maar dat zal hij doen. Dat is die Heer die wij dienen. Dat is niet die Sinterklaas figuur. Of die soort geleide geest, of hoe heet zoiets tegenwoordig? Bescherm mij al. Die figuur die ergens rondom ons heen zweeft, Aladdin, zijn wonderland. Die figuur die we af en toe kunnen oproepen en dan vragen we, doet hij ook even dit? En oh ja, wilt u nog stofzuigen, want ik heb er even geen tijd voor. En de vader doen en mijn auto schoonmaken enzovoort. Of wat het maar. En met opzet noem ik onzinnige dingen, want u mocht het dus erg serieus nemen wat ik allemaal zeg. Maar die dingen gelden ook heus voor de dingen die wij in onze levens nog serieuzer nemen dan dit wat ik nou noem. En dan zeggen, ja, maar de Heer zal erin voorzien. En vragen, maar en wie doet het dan wel? Ik moet u zeggen, ik heb in mijn Bijbel nooit zoiets gevonden. Nooit. Nee. Ik ken het van om me heen, maar ik heb het in de Bijbel nooit gevonden. In de Bijbel leer ik alleen dat als je leven wijdt aan zijn dienst en tegen de Heer zegt, ik wil u dienen. Dan zegt hij, dan zal ik voor je zorgen. That's it. En maak je geen ding bezorgd, maar laat al uw noden bekend worden bij God en dan zal u geven. En dat is het dan. Maar dat betreft niet maar het gewone leven dat wij als mensen hier op aarde hebben. Echt niet hoor. We hebben een Heer die deze wereld heeft overwonnen. Die van Gods wegen uitermate verhoogd is. Die gezeten is aan de rechterhand Gods. En die eenmaal in grote kracht en heerlijkheid zal verschijnen als de geopenbaarde Godheid. Namelijk Jezus van Nazareth. Je vergis je niet. De Heer Jehovah Elohim, de Messias, bis en waarachtig wel, de hoogste over de koningen der aarde, de koning der koningen en de Heer der heren. En hij komt, binnenkort. Nou ja, en wij met hem, maar dat is nou even mijn onderwerp niet, maar het is maar dat u... Dat we de Heer Jezus niet verlagen tot een soort persoonlijke butler. Dat bedoel ik maar. Hè? Ik denk dat men veel te gering over hem denkt. En daarmee ook tegenstanders in de hand werkt. Die zijn handvat geeft. Die dan zeggen, ja maar die bestaat niet. Maar die Jezus die velen proclameren, die bestaat ook inderdaad niet. Echt niet. Dus iedereen die men zelf bedacht heeft, En die men predikt, ja, misschien al even, daar gaat het maar allemaal niet om. Maar het is niet de Christus der Schriften. Dat is dan toch iemand anders. En dat is degene die inderdaad hier op aarde verscheen in een kribbe. Als baby, als kind, als dienstknecht, als iemand waarvan staat dat hij onder geween en gepaard met lijden gehoorzaamheid geleerd heeft. En trouw bleef aan degene die hem gezonden had. De verantwoordelijkheid droeg die hem opgelegd was tot het eind aan toe. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zich zou buigen. Wat als gevolg dat hij, als hij iets van ons vraagt, dan doen wij dat. En niet andersom. Ja, natuurlijk kun je daarop afdingen, dat weet ik, dat ken ik zelf ook wel. Maar het gaat nou even om de basis van het verhaal. Wij vragen niet aan hem of hem, hij vraagt aan ons wat. En hij roept ons en zegt, kom tot mij. En dan geef ik een juk. Nou, een zacht juk en een lichte last. Maar dan zal ik je handen vullen, geef ik je wat te doen. En daarna zei hij niet, en wacht op mijn leiding, maar hij zei, doe handeling totdat ik kom. Ga uit in de gehele wereld, predik het evangelie en wat het maar was. Heb je er nog tot zover? Die Heer, daar gaat het hier over. Maar die heeft vanaf den beginnen gesproken tot de mens. 4000 jaar lang, tot op de dagen van Johannes de Doper, want dan ben ik ineens weer terug in Johannes 1 bij vers 6. Er was een mens van God gezonden, dan gaat de tempel omlaag, hè? Hier, in die schrift hier. Er was een mens van God gezonden, wie zijn naam was Johannes de Doper, was dat. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden, was de bedoeling. Hij kwam getuigen van de schriften. Het is hetzelfde als wat de Heer Jezus later in zijn bediening ook gedaan heeft. Leest u Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes maar na. Kijk maar wat de Heer deed. Predikte hij een nieuwe leer? Nee. Wie dan wel? Niemand. Helemaal niet. Niet een nieuwe leer. Johannes de Doper, de Heer Jezus, maar ook de discipelen die later apostelen heten, getuigden van de oud-testamentische schriften. Wat God beloofd had te zullen doen. Dat hij zou zenden de Messias. En dat op grond van die oud-testamentische belofte de tijd was aangebroken waarin men de Messias verwachten kon. Want het was ook voorzegd wanneer dat dan ongeveer zou zijn. Ongeveer moet ik me misschien voor excuseren, maar vooruit. Maar 70 weken van Daniel. Nou ja, 69 weken van Daniel dan. Toen maar, er was aangekondigd, moest in die dagen gebeuren. En de Heer Jezus, maar Johannes de Doper deed dat dus ook. Verwees naar oud-testamentische schriftplaatsen, profetieën met betrekking tot de komst van wat samenvattende Messias genoemd wordt, en met betrekking dus tot dat koninkrijk van de Messias. In de praktijk is dat dus gewoon het herstel van de troon van David, het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Ja. Komt hij terug? Ja, dat is waar het over gaat. Heeft God dat beloofd? Ja. Hoezo weten jullie dat niet? Heb je dat niet gelezen? En dan komt hij, hè? En dan komen die schriftplaatsen. En wat betekent dan dit? En dan komt er weer zo'n schriftplaats. Of soms met een, in de stellende vorm. Dan zal vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet zeggende. En dan komt hij. Maar het gaat allemaal over de schrift. Niks nieuws. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Twee bladzijden verder in Johannes 3 tegen Nicodemus in 3 vers 11. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Maar gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Waarna de vraag is, waar heeft de Heer Jezus en de zijne? Waar hebben zij dan gezien en van waaruit weten zij? En het antwoord is uit het woord van God. En de Joden vragen later, van waar heeft deze zijn kennis? Ja, niet uit de Talmud. Uit de Bijbel. Nou ja. Weet waarom ik nou stop? Is dat ik herinner, dat is wel een paar keer gebeurd, dat meestal via de tent of zo, of ook al langs andere weg, dan hoor ik een commentaar, schrijft iemand een commentaar, hij weet wel veel van, hij heeft erg veel bijbelkennis, enzovoorts. En ik hoor het ook wel eens van anderen die ik nooit in onze samenkomsten zie. En dan zeg je, nou, ik je toch spreek, jij weet zoveel van de Bijbel, vertel me nou eens hoe ze het zo. En weet je wat gek is? Uiteindelijk interesseert ze dus geen lor wat de Bijbel zegt. Hè? Soms denk ik, ze weten dus kennelijk voor zichzelf waar ze terecht kunnen. Maar ze komen niet. Vinden ze niet relevant wat de Bijbel zegt? En dat is waar het altijd maar over gaat, hè? Altijd maar weer. Staat wel in de Bijbel. Ik weet nog dat mijn vader ooit in een... Was een hoe noemen ze zoiets? Een panel noemen ze dat. Ik weet niet waarom, maar het heet een panel. Ik heb nooit begrepen waarom het heet. Waarom dat zo was. Dat was bij de Evangelische Omroep. Ja, dat was... Maar dat kan wel... Het is in ieder geval heel lang geleden. Zat hij op zo'n rijtje... Met wat van die auto-methode, met alle respect overigens, maar ik weet niet meer wie het waren. En er werden aan dat panel vragen gesteld. En dan konden ze met elkaar praten over bepaalde min of meer Bijbelse zaken. En ik weet nog, mijn vader doet dan niet zijn mond open totdat iemand hem rechtstreeks wat vraagt. En toen werd hem wat gevraagd en toen zei hij, nou kijk, er staat hier... En daar staat dat. En dus zus en zo staat in de Bijbel. En toen hij uitgepraat was, zei iemand anders... Ja, maar u benadert dat helemaal van bovenaf. En dat werd dus als bezwaar tegen zijn woorden aangemerkt. Het kwam recht uit de Bijbel. En dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat ze met elkaar als mens... in veronderstelde minder meer onwetendheid dus... met elkaar een beetje zouden gaan zitten suggereren... hoe ze het graag gezien hadden willen hebben of zoiets. Ik weet nooit hoe ik die dingen netjes moet uitdrukken. Ik snap de zin van zulke discussies niet namelijk. Met andere woorden, je wordt wel geacht ergens over te discussiëren... maar het is verboden om verstand van het onderwerp te hebben. Maar je moet er wel in afgestudeerd zijn... Ik kan er met de pet niet bij, echt niet. Zo'n panel is er dus ook nooit meer geweest. Weet jij dat ook nog, Bos? Ken je dat niet van heel vroeger? De eerste jaren van de eeuw? Man, wat een getop. Ja, het mocht niet uit de Bijbel komen. Ja, nou, ja. Waarvoor zit je daar dan? Maar mensen wilden niet naar luisteren, maar het is Johannes de Doper, het is Jezus, het zijn de apostelen. Niet met een nieuwe leer. Alleen de Joden waren kennelijk hun Bijbel kwijt. En ze wezen hen op hun Bijbels in plaats van op een Joodse traditie en Talmud. Kijk het na. Iedereen kan dat tegenwoordig. Hoe kan iedereen? Je neemt dat Bijbelprogramma, hoe heet het ook? E-Sort neem je. En dan kijk je Bijbelcommentaar Gil. Dat is gratis, dus dat kan Gil. Een houten methode. Ik kijk hem graag na, want hij is goed geïnformeerd. Dat meen ik serieus. Maar ja, dan kom je toch die onzin tegenover. Dan gaat het over ergens in de Bijbel, in de dagen van Kronieken of zo. En dan krijg je ineens een commentaar hoe het leven toen in elkaar start en hoe ze dat dan deden. Maar wat die Gil dan vertelt, is niet hoe zij het deden. Dat kan hij helemaal niet weten bovendien. Dan vertelt hij hoe dat ging, hoe dat gaat onder de Joden. Met kennelijk de gedachte, en dat is die kromme volt erin, denk ik altijd. Die kromme gedachte, dat de Joodse tradities stammen uit de dagen van Mozes. Uit de Mozaïsche wet. Maar dat is helemaal niet zo. Als dat zo geweest was, dan zouden ze niet eens in ballingschap geweest zijn. Als ze zich aan die wet hadden gehouden al die jaren, dan zouden ze niet het land uitgejaagd zijn. En dan lees je gewoon, ja, maar elke 7 jaar hadden ze een sabbatjaar en al jubeljaar werden de slaven vrijgelaten of werd het land teruggegeven enzovoort. Mensen, dat is nog nooit gebeurd. Never, never, helemaal nooit. Helemaal nooit. Nee, dat moest wel, maar er staat in de wet, maar dat is nooit gebeurd. Daarom heeft de Heer het land uitgezet. Er staat er ook zwart op wit dat het daarom was. Omdat ze dat nooit gedaan hebben. En daarna kun je dit soort dingen wel in een Babylonische Talmud opnemen. Ja, in een tijd dat het Joodse volk in ballingschap was en er geen slaven op nahield en ook geen eigen grond had. Dus je hoefde niks vrij te laten, niks los te laten. Het is echt nooit gebeurd. En ook in onze dagen niet hoor. Ook niet in de Joodse staat. Never. Maar het staat dan wel weer in die handboeken, weet u wel. Al die naïviteit. Laten ze de Bijbel lezen. Bijbelse gebruik. En wat er van terechtgekomen is. En dan kun je wel zeggen, het Joodse volk had toch die... Ja, dat hadden ze wel, maar ze doen er niks mee. Net als christenen. Het meest verkochte boek, de Bijbel, het meest vertaalde boek, de Bijbel. Ja, en het minst gelezen boek, het minst gekende boek. Wat een onzin allemaal. Ze geloven niet eens dat de schrijver bestaan heeft. Wat klopt er dan nog wel van? He? Nou ja. Dus Johannes de Doper, u weet hoe het hem vergaan is. Slecht. En daarna de Heer Jezus, u weet hoe het hem vergaan is. Slecht. En wat lezen wij? Johannes kwam, hij was niet het licht, hij getuigde van het licht en van dat woord enzovoort. Maar ook in de dagen van Johannes bleef het, vers 10, dat de wereld die door dat woord gemaakt was, dat die wereld dat woord niet wilde kennen. En dat het zijne, dat is dan waarschijnlijk Israël meer in het bijzonder, dat het zijne dat woord niet wilde aannemen. En hoewel dat allemaal uit het woord Gods ontstaan is, had men geen belang bij het woord van God. En dat is in het algemeen tot vandaag zo. Niettemin, wat daarin staat in dat woord van God, wordt hier in 1, 2 versen samengevat. Daar wordt gezegd, maar zoveel hem aangenomen hebben, in oud-testamentische tijd dus, in die 4000 jaar van Adam tot Christus, zoveel dat hem of het, namelijk dat woord, hebben aangenomen, want dat is eigenlijk waar het over gaat. Zoveel, want er was een minderheid, dat heet een gelovige overblijfsel. In het Oude Testament al. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij het recht gegeven, vertaald met macht, maar het is recht eigenlijk, dat wil zeggen, ze hadden er recht op, om ooit een keer kind van God te worden. Want wat beloofd is, is dat God geloof, dat wil zeggen aanvaarding van het woord, rekent tot gerechtigheid. En als het rekent tot gerechtigheid, wil dus zeggen dat daarmee de bezondiging der zonde, het onrecht, teniet gedaan wordt. En u begrijpt toch wat het dus betekent? De gelovige zou nieuw leven ontvangen. Uit de dood. Waar de dood het gevolg is, de bezoldiging heet dat, zondij in Romeinen, wat is het? Romeinen 6 geloof ik. Waar de dood het gevolg is van de zonde, maar waar aan de andere kant de zonde wordt weggedaan en wordt gerekend tot gerechtigheid op grond van geloof. Dat betekent dus dat men alsnog nieuw leven ontvangt en dat is wedergeboorte. En die leer daaromtrent, die kun je terugvinden dus in het Oude Testament. Dus wat hier staat, en dat kan ook inderdaad, vind je terug in het Oude Testament. En al die Oud-Testamentische gelovigen, verhoudingsgewijs dus maar een paar, Maar al die oud-testamentische gelovigen hadden dus het recht ontvangen om ooit kind van God te worden. Dat wil zeggen, wedergeboren te worden, maar dan moet ik een bladzijde omslaan om dat te lezen, want het staat in hoofdstuk 3. Waar staat dat men moet wedergeboren worden? En hier heet het, zoveel hem aangenomen hebben, vers 12 heeft hem macht gegeven, het recht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die dat woord dus hebben aangenomen, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleesjes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren worden of zijn. Dat wil zeggen, men zou alsnog leven ontvangen, maar nou een leven niet uit Adam, maar rechtstreeks uit God zelf. Niet uit dam, bloed, maar dat is een deel van de naam van Adam. En vandaar die termen. Niet uit den bloede, niet uit Adam, niet uit vlees dus, niet uit de wil van de man of iets dergelijks, maar inderdaad, men zou uit God geboren worden. Men zou kind van God worden. Dat is wat de oud-testamentische gelovigen beloofd is en waarvan Hebreeën 11 of zo zegt dat ze het niet verkregen hebben tot op heden en dat dat wacht op de toekomst. Staat er echt. Maar er staat ook dat wij die nu geloven in deze tijd na de dood en opstanding van Christus terstond, wanneer wij tot geloof komen, eeuwig leven ontvangen, namelijk wedergeboren worden. Was Abraham wedergeboren? Het antwoord is dus pertinent. Nee, hij was een gelovige. En zijn wij wedergeboren? Nou, als wij gelovigen zijn, is het antwoord ja. En dat is omdat wij leven na de opstanding van Christus en Abraham daarvoor. Vandaar dat laatsten, dat zijn wij, eersten geworden zijn. En vandaar dat eersten uit het Oud Testament, gelovigen, laatsten geworden zijn. Wij worden verwisseld. In volgorde en in rangorde. En het heeft alles met zoonschap en koningschap te maken, overigens. Maar daar hebben we het misschien van de week nog wel over. Waar het om gaat is dat in oud-testamentische tijd in het algemeen de belofte was dat als men geloofde in het woord van God en daar zijn vertrouwen op stelde, dat het niet betekent dat de Heer dan bij elke stap die je doet helpt om het goed te doen of dat soort dingen meer. Dat bewijst de oud-testamentische geschiedenis ook wel dat dat niet het geval was. Maar wat beloofd was, dat is dat ze ooit nieuw, namelijk eeuwig leven, zouden ontvangen. Kind van God zouden worden. Maar de aardigheid is natuurlijk dat als je een gesprek voert met een kind, dan wordt het al gauw dat je zo'n kind vraagt: wat wil je worden? Want waar we het over hebben, is dat kindschap weliswaar aan de ene kant van één zijde beschouwd wordt als een doel. En dat is terecht. Dat wil zeggen, de geboorte van het kind als zodanig is een doel. Het is het einde van een proces. Er is soms jarenlang aan gewerkt. Ja, veel malen op vele wijze. Maar goed. Het kan als een zegen, moet als een zegen beschouwd worden. Daar hoop ik het nog wel met u over te hebben. Omdat we met vader Katz ook van doen hebben. En die was daar niet erg van overtuigd. Maar het wordt inderdaad als een zegen beschouwd. Maar het neemt niet weg dat bij de geboorte van een kind, als het kind het eenmaal is, begint een volgend proces. Nou ja, volgend, in zekere zin ook weer niet. Dan is een bepaalde belangrijke fase weliswaar gepasseerd, maar het is nog lang niet afgelopen. Volgens de Bijbel. En dat hoop ik u eerst te laten zien de komende dagen, zodat we een goed idee hebben van wat voor begrippen dat eigenlijk zijn waarmee wij van doen hebben. Maar daarna hoop ik u te laten zien wat een wonderbare positie wij innemen als gelovigen. niet wij hebben macht ontvangen om kind van God te worden. En hoe populair die tekst ook is in evangelische kring, klassiek. Ik moet u toch zeggen dat hij niet op ons van toepassing is. Hij is van toepassing op oud-testamentische gelovigen. Wij zijn kinderen Gods. Niet we hebben het recht ontvangen om het ooit te worden. Wij hebben het meteen ontvangen. En daar leven wij uit. En omdat wij eerstelingen zijn die daaraan hebben deelgekregen, brengt het ook nog met zich mee het zoonschap, namelijk het zogenaamde eerstgeboorterecht. Maar daar komt nog wat meer bij kijken. En daarover zullen we het later hebben. En we zullen eerst het woord geven aan broeder Johan Bos.